Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. Dinsdag 22 augustus vergadert de kerkraad om 19:30. Bezoek welkom na 20:30. En degenen die zich voorgenomen hebben belijdeniscategorisatie te gaan volgen, kunnen zich bij mij opgeven. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 78 en daarvan het tweede vers, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. En wat er verder volgt, 78, het tweede vers. En diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen, Psalm 116, en daarvan het tiende vers. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen, in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Daarna gaan we verder lezen in de levensgeschiedenis van Hanna, in 1 Samuel 1, de versen 21 tot en met 28. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 116, vers 10, en daarna lezen wij 1 Samuel 1, de versen 21 tot en met 28.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Elkana toog op met zijn ganse huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Doch Hanna toog niet op, maar ze zeide tot haar man: als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des Heeren verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana, haar man, zeide tot haar: doe wat goed is in uw ogen, blijf totdat gij hem gespeend zult hebben. De Heere bevestige maar zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon totdat ze hem speende. Daarna, als ze hem gespeend had, bracht ze hem met zich opwaarts, met 3 varren en 1 eva meel en 1 fles met wijn. En zij bracht hem in het huis des Heeren te Silo. En het jongske was zeer jong. En ze slachten een var. Alzo brachten zij het kind tot Eli. En ze zeiden, och, mijn Heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn Heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijn bede gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden, en hij bad aldaar de Heere aan.
Het voorgelezen schriftgedeelte vormt de tekst voor de prediking, en we willen vers 24 nog 1 keer voorlezen. 1 Samuel 1, vers 24. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts met 3 varren en 1 eva meel en 1 fles met wijn. En zij bracht hem in het huis des Heeren, te Silo, en het jongsken was zeer jong. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen aan de Heere opdragen allereerst broeder A. van Apelo, die deze week naar Zandhoven in Zwolle zal verhuizen voor verdere revalidatie. We willen ook bidden voor broeder M. Polinder, die voor een bepaalde tijd in een woongroep van de GGZ te Nunspeet woont en daar een therapie zal moeten volgen. In de afgelopen week kreeg broeder H. Spijkerboer een hartinfarct. Hij mag gelukkig inmiddels weer thuis zijn bij zijn vrouw en kinderen. En we dragen ook onze consulent dominee Arnouds aan u op, aan de Heere op, die deze week gevallen is en daardoor niet kan preken. Hij heeft een scheurtje in een van zijn ribben. Laat ons bidden. Heren, zo zijn we weer vergaderd in het heiligdom. Zo hebben we samen gezongen uit Psalm 116, waar het volk vergaderd is. En de dichter van deze psalm is in uw huis gekomen om zijn geloften te betalen. En heren, nu hebben wij deze woorden gezongen nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet des Heeren. En die heilige wet des Heeren, die heeft altijd weer verschillende functies. Daartoe hebt u hem gegeven, allereerst om te ontdekken aan wie wij zijn, zondaren voor God. En uw woord zegt ook heel duidelijk, en we zullen er vanavond ook iets van horen, dat de wet de tuchtmeester is tot Christus, maar het is ook een regel der dankbaarheid. En Heere, geef dat wij dat ook eens mogen verstaan. En dat wij ook eens mogen leren verstaan wat het is om u onze geloften te betalen, zoals dat Hanna mocht doen. We zullen dat deze morgen ook mogen horen in het huis des Heeren. Om eens oprecht voor u te mogen wandelen, in de tere vrezen des Heeren naar uw geboden, daar zal wat van uitgaan, Heere. Dat zal allereerst zijn tot eer van u. En wie in de vreze des Heeren mag wandelen, die afhankelijk mag zijn van u in alle dingen, ook als het gaat om de praktijk van elke dag, ook als het gaat om de opvoeding van kinderen, zoals ook deze morgen aan de orde zal komen. Ach, die is zo aangewezen op u. En die mag toch ook daarin bemerken dat u wil helpen en ondersteunen, en dat we daarin ook iets mogen kennen van de zekerheid dat u een goed werk begonnen bent. En tegelijkertijd wilt u het wandelen in de vrees des Heeren ook gebruiken om anderen tot bekering te leiden. Zo beleiden we het ook met de catechismus. En Heeren, dan komt de vraag ook deze morgen weer tot ons. Als we zo in uw huis hebben gezongen van het gaan naar uw huis om onze geloften te betalen, hoe het daar nu mee staat. En Heeren, moet u dan niet eerlijk zeggen, wat een schuld, wat een tekorten. om u nou altijd maar te dienen en in de vreze des Heren te wandelen, om in alle dingen uw eer op het oog te hebben. Ja, daar had u ons om geschapen, Heren, in het paradijs. Maar wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze kinderen tevens. En daarom liggen wij zo diep verloren. Uit onszelf kunnen we het nooit meer. En wilt u ons ontdekken, Heer, aan onze schuld? Wilt u ons ontdekken aan onze zonden? Opdat we leren vluchten tot het altaar. Dat plekje wat Hanna kende. En waar zij niet alleen gevonden heeft wat zij nodig had om persoonlijk zalig te worden, namelijk in dat bloed dat heen wees naar Christus. Maar daarin heeft ze ook leren verstaan wat haar enige grond is om te roepen en te bidden tot u. Maar bij datzelfde altaar heeft ze ook de enige grond gevonden om haar kind te kunnen opvoeden in de vreze des Heren en om dat grote offer te brengen in het huis des Heren. Ach Heer, het is Christus alleen. En degene die u vrezen komen er steeds meer en meer achter. Al uit hem, niets uit ons. En wilt u ons dat allemaal leren, Heren? En dat is een pijnlijke weg, want dan moeten we zoveel, ja, dan moeten we alles van onszelf verliezen. Om alleen die dierbare Heer Jezus over te houden en van hem, het van hem te mogen verwachten. En dagelijks in zijn gemeenschap te mogen verkeren. Dat is toch het leven der genade, Heren. En u kent degene die daar iets van kennen, die ook zo mogen leven. Maar u kent ook diegene van uw kinderen waar het heel ver weg is, waar duisternis is gekomen, die zichzelf misschien hebben leren kennen als die Eli, waar we het vorige week over gehad hebben. O Heren, dan kunt u het anders maken. U kent ook diegene, Heren, die nog steeds onbekeerd zijn. Zou u die willen opzoeken? En het gaat in het bijzonder over kinderen, ook deze morgen. Die kleine Samuel mocht al heel jong u vrezen. En Heren, wat laat dat ons zien, dat u ook in kinderharten wil werken. En weet u welke jongen, welk meisje in ons midden u mag vrezen en wie niet. En doe gelijkertijd ook de ouders beseffen welke grote taak ze hebben om van het allereerste begin de kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. En daarom bidden wij u, Heren, voor allen die kinderen hebben gekregen, of ze daarin onderwezen mogen worden, of ze daarin de hulp van u mogen krijgen. En Heren, dan wilt u dat ook schenken. Want Heren, degene die kinderen hebben gekregen, hebben ook zo'n rijke belofte afgelegd voor u. En wie zou ooit de doopbelofte kunnen houden om onze kinderen hiervan breder te onderwijzen? Heren, help ons toch en leid ons toch in uw waarheid. Dat wij als gemeente dicht bij uw woord mogen leven. Om het aan anderen door te mogen geven, ook aan onze kinderen. Dat heeft Hanna ook mogen doen. En Heren, wilt u dan zo in ons midden zijn? Wees met onze jongens en meisjes, Heren. Ook als deze week in de basisscholen in deze omgeving weer zullen gaan beginnen. En wilt u die kinderen helpen als ze weer naar school gaan, ook die kinderen die voor het eerst naar school gaan. U weet dat wat dat ook voor met name moeders kan betekenen, om een kind los te laten. Maar we zullen vanmorgen horen, Hanna mocht ook Samuel loslaten, in uw handen geven. En geef dat vaders en moeders dat ook mogen doen. Ook als we geroepen zijn in een moeilijke tijd onze kinderen op te voeden. Dat was het bij Hanna ook. Maar u hebt voor Samuel willen zorgen. En zo bent u toch diezelfde God die ook heden ten dagen ook voor onze kinderen en jongeren wil zorgen. Heren, wilt u dan uw vleugelen uitbreiden over onze gemeente? En dat boven alles uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Dat zondaren tot bekering mogen komen en dat uw kinderen verder onderwezen mogen worden. We dragen elkaar aan u op, Heren, met alle zorgen en noden die er zijn. We dragen de bedroefden aan u op die korter of langer geleden aan het open graf hebben gestaan. U kent het gemis, u kent de stilte, u kent de eenzaamheid. Heren, wilt u ze opzoeken en vertroosten. U kent de zieken in ons midden, de langdurig zieken, degenen die onderzoeken moeten ondergaan. Heren, wilt u zich over hen ontfermen? En Heren, ook als er dan gewacht moet worden op uitslagen, u weet ook wat dat los kan maken, maar mag het dan zo zijn dat we juist in die moeilijke omstandigheden, in wegen van tegenspoed en van druk, dat we dan mogen ondervinden wat we aan u hebben. En dan bent u toch die trouwhoudend God die nooit zal laten varen de werken van uw handen. We dragen ook in het bijzonder broeder van Apelo aan u op, die deze week naar Zandhoven zal gaan om verder te revalideren. Heere, wilt u hem gedenken, ook zijn vrouw en kinderen, en wilt u deze revalidatie, deze periode, wilt u die zegenen. Heere, wilt u het zo maken, dat u weer zo ver zou kunnen opknappen, dat we naar huis zou mogen komen. Heer, u bent de God Almachtige. U hoeft toch maar te spreken, het is het te gebieden en het staat er. Wilt u het uit genade doen, Heer? We dragen ook broeder Polinder aan u op, die naar Nunspeet verhuizen moest. Heer, wilt u zich ook over hem en zijn gezin ontfermen, dat hij daar tot rust mag komen en de therapie die hij zal volgen, dat hij door u gezegend mag worden. Heer, ook wat dat betreft zijn wij aangewezen op u, de Almachtige. En heren, dan draag ook in het bijzonder broeder Spijkerboer aan u op, die in de afgelopen week, toen hij bij zijn zus in Middelburg was, een hartinfarct kreeg. En heren, u weet wat dat losgemaakt heeft bij hem, zijn vrouw en de kinderen. Maar u hebt over hem willen waken. En hij werd overgeplaatst naar Zwolle. En nu mag hij ook weer thuis zijn. En heren, dat het verwondering in zijn hart mag zijn, dat u tot hiertoe over zijn leven hebt willen sparen. Want de dood was zeer dichtbij, maar u hebt het nog niet gewild. O Heere, gedenk hem, dat hij verder op mag knappen en dat ook deze weg aan u en aan uw leiding mag verbinden. Gedenk ook zijn vrouw en kinderen die dit van dichtbij meemaken. Heere, dat ze verder mogen reizen als onder de vuur en de wolkenlom. We dragen ook onze consulent, dominee Arnoudse, aan u op. Heere, u weet dat hij tijdens de vakantie gevallen was en dat hij ook in een van zijn ribben een scheurtje heeft, veel pijn heeft, morfine moet krijgen. Hij heeft in het ziekenhuis gelegen. En Heer, hij kon ook vandaag niet preken. En u weet wat dat voor hem betekent. Wilt u zich over hem, zijn vrouw en gezin ontfermen? En dat hij genezen mag. En dat hij naar de lust van zijn hart ook weer de preekstoel op mag om uw woord te verkondigen. Heer, zo wacht het alles op uw zegen. Gedenk ons, als we zoveel vragen. En we hebben niets verdiend, Heer, want elke keer hebben we het weer verzondigd. Maar zou u ons alstublieft willen horen en verhoren, uit louter genade, om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Wij gaan samen zingen uit Psalm 131, de versen 2, 3 en 4. Psalm 131, de versen 2, 3 en 4. amen van de prediking gaan wij samen zingen Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. 25, het zesde vers. Ja, jongens en meisjes, ik spreek jullie eerst maar eens even aan. Deze week beginnen de scholen weer. En misschien zie je er wel erg tegenop. Aantal weken thuis geweest en dan nu weer naar school. Zeker degene die voor het eerst naar school gaan. Naar groep 0 of naar groep 1. Kan ook spanning geven bij vaders en moeders. Met name bij moeders die hun kinderen los moeten laten. Dat valt niet altijd mee. Maar ik hoop dat de Heer jullie wil helpen. Ook in het komende seizoen dat voor jullie ligt. En dat jullie onderwijs mogen krijgen. Niet alleen wat je nodig hebt om straks, als je groot geworden bent, een baan te mogen krijgen. Maar ook onderwijs uit Gods woord. Want dat is zo belangrijk. Want het gebeurt nog wel eens als je een basisschool binnenstapt. Met name een basisschool. Dat als je de hal binnenstapt, dat je zo'n mooie gedenksteen in de muur tegenkomt. En er staat een tekst in gebeiteld dat een keer een eerste steen gelegd is en door wie die eerste steen gelegd is. Maar dikwijls vind je die mooie gedenkplaat ook nog wel eens een tekst uit de Bijbel. En weet u welke tekst er nogal eens gebruikt wordt om daarin te graveren? De woorden uit Spreuken 22 vers 6. Leer de jongen de eerste beginselen, naar de eis zijn ze wegs. Moet er maar eens opletten als je ergens in een basisschool komt. Wat betekenen eigenlijk die wijze woorden van Salomo? Nou, het betekent eigenlijk dat kinderen al op heel jonge leeftijd onderwezen moeten worden. Waarin onze kanttekeningen die zeggen dan allereerst in enige wetenschap. Nou, dat moeilijke woord betekent, jongens en meisjes, dat je gewoon leert rekenen en schrijven en aardrijkskunde en al die vakken meer. Maar, zeggen de kanttekeningen erbij, voornamelijk, ja, en als dat woordje wordt gebruikt, moet je goed luisteren. Want er is dus onderwijs dat toch veel belangrijker is dan rekenen en schrijven. Maar voornamelijk in de fundamenten van de heilige leer tot je zaligheid van je ziel. Dus het allerbelangrijkste onderwijs wat je op school gaat krijgen, dat is het onderwijs uit de Bijbel. Waarom? Opdat je al heel jong een nieuw hartje mag krijgen. Zoals bij Samuel. Want daar gebeurde dat. Maar is dat dan alleen de roeping van scholen? Leer de jongen de eerste beginselen? Oh nee, die woorden komen allereerst tot vaders en moeders. Die geroepen zijn om hun kinderen vanaf het allerprilste begin op te voeden in de vrezen des Heren. Wat ze ook beloofd hebben in het uur van de heilige doop. En weet u wie die roeping heeft verstaan? Moeder Hanna. Die door de Heren zo rijk gezegend werd met de geboorte van Samuel. We komen haar vanmorgen tegen als een moeder die er alles aan gedaan heeft om deze kleine jongen op te voeden in de vrezen des Heren. Want ze had deze jongen aan de Heren beloofd. Hij zou aan de Heren worden gewijd. En daarom moest er ook tijd zijn om die jonge Samuel in aanraking te brengen met de Heren en zijn woord. En daar willen wij vanmorgen bij u stilstaan. En we schrijven ons thema boven de prediking: Hanna's kind voor de Heren bestemd. Hanna's kind voor de Heren bestemd. Drie gedachten. We staan stil bij haar opvoeding van Samuel. In de tweede plaats haar offer voor de Heren. En in de derde plaats haar belijdenis voor Eli. Hanna's kind voor de Heren bestemd. Haar opvoeding van Samuel. Haar offer voor de Heren. En haar belijdenis voor Eli. Ja, het is voor Hanna waar geworden. Waar David al van zong in Psalm 68. Maar het vrome volk, in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Nee, zo'n psalm moet je niet alleen op de eeuwigheid toepassen, als Gods kinderen thuis mogen komen. Maar als het goed is, gaan Gods kinderen hier op aarde al iets hiervan leren. Zij hebben hun wens verkregen. Dat zou u graag willen hebben. Wat dreef je vanmorgen weer naar Gods huis? Welke wens heb je aan de Heere voorgelegd? Hanna had ook een wens aan de Heere voorgelegd. En ze heeft haar wens verkregen. In de weg van het gebed, van worstelingen bij het altaar, heeft zij samen met Elkana de kleine Samuel uit Gods hand ontvangen. De Heer heeft zijn belofte, die hij aan Hanna gedaan had, rijk willen vervullen. En wie zal de moederliefde en de moederweelde van Hanna onder woorden kunnen brengen? Wie kan haar blijdschap en verwondering peilen toen ze daar in haar huisje in Rama zat met het kind in haar armen? Maar nu lag er nog wat. Want wat had Hanna ook alweer gedaan toen ze eens in de tabernakel was? En toen ze zo vurig bad om een mannelijk zaad, om een kind. Ja, toen had ze een gelofte gedaan. Ze had de Heere wat beloofd. Ze had gezegd, Heere, als ik van u een jongetje mag krijgen, dan zal ik dat jongetje weer aan u teruggeven. Al de dagen van zijn leven. Maar hoe zal Hanna deze belofte nu gaan vervullen? Hoe zal ze haar gelofte gaan betalen? En wanneer zal ze dat gaan doen? Zal ze dat gaan doen als de tijd rijp is en dat ze daadwerkelijk Samuel bij Eli gaat brengen in de tabernakel? Nee, gemeente, Hanna is al veel eerder begonnen om haar gelofte te betalen. Daar is ze al mee begonnen tijdens de zwangerschap. Want rekent er maar op dat Hanna, toen zij mocht ervaren dat ze in verwachting was, hetzelfde gedaan heeft als David, beleid van zijn moeder in Psalm 22. Van de baarmoeder af ben ik op de Heere geworpen. Zo was Hanna. En toen de kleine Samuel geboren was, toen ging het vervullen van die belofte door. Want daar hoorde namelijk ook de opvoeding bij die Hanna gegeven heeft aan Samuel en die eraan vooraf gegaan is voordat Samuel bij Eli werd gebracht. En dat is een opvoeding geweest in de vreze des Heren. Want Samuel is niet direct na zijn geboorte aan de Heren afgestaan te Silo door Hanna. Hoe zou dat trouwens kunnen? Dat kleine jongetje dat had nog voeding nodig. En in de tijd van de Bijbel had je nog niet van die blikken babyvoeding, maar waren de kinderen aangewezen op de borstvoeding. En Hanna heeft dat ook gegeven aan de kleine Samuel. Nee, het zou nog wel een poosje duren voordat dit jongetje bij Eli gebracht zou kunnen worden. Dat zou pas kunnen, zo staat er een paar keer in de geschiedenis die voor ons open ligt, als dat jongetje gespeend is. En daarom als de tijd aanbreekt dat Elkana opnieuw naar Silo gaat, voor de eerste keer na de geboorte van Samuel, dan zegt Hanna daar ook iets over. Ze gaat ook niet mee. U kunt het lezen in vers 22, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des Heren verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. Wat wil dat nu zeggen? Gespeend zijn. Nou, jongens en meisjes, jongelui, dat is het moment in het leven van een kind dat groter wordt, dat het niet meer moedermelk krijgt, maar dat zo'n kind moet leren om vast voedsel en ander voedsel te gaan eten. En wanneer zo'n moment aanbrak, dan werd daar dikwijls ook een feest bij georganiseerd. U kunt dat bijvoorbeeld lezen in de geschiedenissen van Abraham. In Genesis 21 vers 8 lees ik, en het kind, dat is Isaac, werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. Maar wanneer was dat moment dan? Hoe lang kreeg een kind in de tijd van de Bijbel moedermelk? Dat was doorgaans een periode van 3 jaar, veel langer als bij ons. Ik las in een van de apocryfe boeken het volgende. Daar zegt een Israëlitische moeder tegen haar zoon: ik heb je 9 maanden in mijn moederschoot gedragen en ik heb je 3 jaren zelf gezoogd. Nou, daar heb je zo'n aanwijzing uit de tijd van de Bijbel. Nou, als we die gegevens bij onze tekst leggen, dan kunnen we ervan uitgaan dat Samuel nog zeker 3 jaar bij Hanna is geweest, voordat hij meeging naar Eli in de tabernakel. En Hanna heeft daar met haar man over gesproken. Want als Hanna als Elkana naar gewoonte weer voor de eerste keer opgaat. En hij gaat ook zijn gelofte betalen, dan zegt Hanna dat. Ja, u hoort het goed, Elkana gaat ook een gelofte betalen. En we kunnen er echt van uitgaan, en vele verklaarders gaan er ook van uit, dat de gelofte die Elkana gaat brengen in het huis des Heren dezelfde is die straks Hanna gaat brengen. Namelijk de gelofte die Elkana misschien ook ergens of in de tabernakel of thuis aan de Heren gedaan heeft, om ook dit kind op te voeden in de vreze des Heren en hem ook te wijden aan de dienst des Heren. Want Elkana stond helemaal achter Hanna. Dat is ook een zegen, ouders. Als je als vader en moeder op dezelfde lijn mag staan. En dat is zo belangrijk bij het opvoeden van onze kinderen. En dat onze jongens en meisjes merken wat vader zegt, dat zegt moeder ook. En hoe vader wil leven, zo wil moeder ook leven. Elkana stond erachter. Elkana gaat zelf ook een gelofteoffer brengen. En hij staat er ook achter dat Hanna nog een poosje thuis zal zijn. De eerste 3 jaar... zolang het kind moedermelk zal krijgen. En dan zal Hanna weer opgaan op de grote feestdagen mee naar Silo. Nee, dat hoefde ze niet naar de wet. Naar de wet van Mozes hoefden de vrouwen niet per se op de grote feestdagen naar de tempel te gaan. Toch deed Hanna het wel. Zelfs Peninna ging mee. En hieruit kunnen wij wel opmaken dat Elkana, die wij kennen als een man die naar de wil van God wilde leven, het ook in zijn gezin als regel had gesteld, als de grote feestdagen daar zijn, gaan wij met heel het gezin naar de kerk. Gaan we allemaal naar het huis des Heren. Het zal voor Peninna niet meegevallen zijn, denk ik, om elke keer mee te moeten. Want zoals we Peninna tegenkomen in de Bijbel, dan is het voor haar wel een moeten geweest. En ze zal dikwijls wel met tegenzin meegegaan zijn. Dat blijkt wel uit de pesterijen die ze deed. Juist in het huis des Heren. Maar voor Hanna was de lust. Voor u ook. Had je weer zin om naar de kerk te gaan vanmorgen? Of moet je? Voor Hanna was de lust. Het huis des Heren trok. Daar wilde ze zijn. Hanna's leven lag getekend in Psalm 84. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot levende God. Dat was Hanna's leven, maar nu kon ze niet. Ze voelde zich geroepen om met Samuel thuis te blijven. Het was een te grote reis om met dat kleine kind dat elke keer gezoogd moest worden helemaal naar Silo te gaan. Ja, Hanna bleef thuis. Je zou kunnen zeggen, Elkana ging naar de kerk. Ja, dat komt nog steeds voor, ook in onze gemeente. Zeker tijdens de avonddienst. Dat vaders en moeders oms de beurt moeten oppassen op de kleine kinderen die 's avonds nog niet mee kunnen. Hoe past u op uw kinderen? Tijdens de eredienst. Oh ja, kinderen moeten op tijd naar bed. En dan breng je ze ook naar bed. En die pasgeboren baby's die slapen misschien tijdens de eredienst. Maar als die kleintjes nog zo oplopen thuis, terwijl de rest van het gezin naar de kerk is, wat gebeurt er dan thuis? Staat de kerktelefoon aan? Of pak je een boek ter hand om iets te lezen? Of neem je dan juist je kind eens eventjes bij je om eens te vertellen over de Heere en zijn dienst? En zeker als die kleintjes nog heel klein zijn en je zit daar als moeder thuis en papa gaat met de andere kinderen naar de kerk, dat je dat kleine kind gaat onderwijzen. Ja, papa gaat naar de kerk. En weet je wat er in de kerk gebeurt? Daar wordt gepreekt, daar wordt gebeden, daar wordt gezongen. En waarom? De Heere wil zondaren zalig maken. Zo ging Hanna met Samuel om. Want reken er maar op dat Hanna verteld heeft wat Elkana met die anderen ging doen in Silo. Hanna heeft verteld van de dienst des Heren. Van de offers die daar gebracht werden. Nee, Hanna ging dat kleine ventje niet vertellen van de gruwelijke zonde die daar bedreven werd. Had dat kind niks aan. Snapt dat kind toch niet. Maar op eenvoudige wijze heeft Hanna verteld wat de betekenis is van die offers. En dat er in het huis des Heren wordt gebeden. En dat er in het huis des Heren wordt gelezen uit de schriften. In die jaren dat Samuel nog bij Hanna was, heeft Hanna haar kleine jongen zoveel mogelijk verteld over de Heren en zijn dienst. En weet u hoe ze dat deed? Met gevouwen handen. Hoe zou ze het anders kunnen? Hanna bad voor haar jongen. Maar Hanna bad ook met haar jongen. En ze hebben samen gebeden of de Heer ook dit jongetje een nieuw hartje wil geven. Hanna heeft haar kleine jongen op een kinderlijke wijze gewezen op de zonde. Hoe mensen geboren worden. En ze heeft de kleine Samuel gewezen op de Heere die het zo waard is om gediend te worden, om gevreesd te worden. Ze heeft Samuel gezegd dat de Heere zo'n recht heeft op zijn leven. Ja, ze heeft hem verteld waar dat bloed heen wees. Dat vloeide in Silo in de tabernakel. Ze heeft op eenvoudige wijze verteld aan Samuel dat hij de Heere Jezus nodig had. En dat ook zijn zwarte hartje gewassen moet worden. Door het bloed van de Heere Jezus. Ze heeft de kleine Samuel leren bidden. Al is het dan niet met dezelfde woorden waar wij onze kinderen mee leren bidden. Maar wel om dezelfde zaak. De boze dat ik heb gedaan. Zie het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Trouwens, ben je nooit te groot voor om dat te bidden hoor. Jongelui. Natuurlijk als je groter bent ga je anders bidden. En ik hoop dat je vader en moeder je dat ook geleerd hebben. Om zelf woorden te zoeken om het tegen de Heere te zeggen. Maar als je 19 bent, mag je best nog wel eens zeggen, oprecht het boze dat ik heb gedaan hoor. Ook als je 60 bent, indien gij niet wordt als een kinderke, zegt de Heer Jezus zelf. Zo voedde Hanna haar kind op en straks zie je de vrucht van de opvoeding. Want als die 3 jaren voorbij zijn en Hanna gaat met Samuel weer naar Silo en ze moet haar kleine jongen achterlaten, dan ziet ze het voor haar eigen ogen gebeuren. En ik geloof dat er wat in haar ziel ging zingen van verwondering toen ze zag hoe dat kleine jongetje van 3 jaar zijn knietjes boog in de tabernakel. En de Heere aanbad. U kunt het lezen aan het einde van vers 28. Wat hebben moeders toch een grote taak? Wat hebben moeders toch ook een mooie taak? Om hun kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. Nee, dat is niet eenvoudig. Dat doe je niet zomaar. Maar wat zegt de Heer nou toch in zijn woord? Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En zeker die eerste jaren zijn zo belangrijk. En daarom geloof ik niet dat het naar de schrift is om je kinderen wel 5 dagen in een kinderdagverblijf achter te laten in die eerste jaren. Nee, die opvoeding van vader en moeder in de eerste tijd is zo belangrijk. Hoe staat het ermee, ouders, met de opvoeding van uw kinderen? Mag het zijn zoals bij Hanna? Of zijn er van die verhinderingen in huis? Waardoor de Heilige Geest niet kan werken. Ja, dat kan. Wat zei de Heer Jezus ook alweer? Toen die moeders met hun kinderen bij de Heer Jezus kwamen. Laat de kinderkens tot mij komen en verhinder ze niet. Dus blijkbaar kunnen er verhinderingen zijn. Welke verhinderingen zijn er in huis? Zien uw kinderen meer filmpjes dan dat ze het woord van God horen? En ze de Bijbelse geschiedenissen horen voorlezen? Welke muziek klinkt er in de woonkamer en in de keuken? groeien onze kinderen ook op in de sfeer van Godgewijde muziek, voor ze wel eens die gruwelijke wereldse muziek? Zien uw kinderen u wel eens op de knieën, opdat ze het na gaan doen? Horen ze u bidden voor de zielen van uw kinderen? Merken ze dat u ook niet buiten de Here kunt? En dat uw leven met Christus verborgen is in God? Weet u wat zo'n zegen is? Als de Here zo'n opvoeding bij alle andere genademiddelen die de Here geeft wil zegenen. O nee. Nee, een Godvrezende opvoeding is geen garantie dat al je kinderen tot bekering komen. Kijk naar het gezin van Isaac en Rebecca. Jacob werd gezegend, Esau niet. En toch wil de Heere er gebruik van maken. Van een Godvrezende opvoeding. En wat een zegen als dat gemerkt wordt. Als je iets bij je kinderen gaat bespeuren van het geestelijke leven. Vroeger zouden ze gezegd hebben, die eerste ritselingen van het geestelijke leven. Dat je kind, al is het misschien al 16 jaar geworden, een geestelijke zuigeling wordt. En wat wordt het biddende leven van een vader en moeder dan nog belangrijker? Om zo'n kind niet in de weg te staan. En om de juiste tijd onderwijs te mogen geven. Eerst met die redelijke, onvervalste melk van Gods woord. Dat is dat onderwijs dat past bij dat beginnende geestelijke leven. Maar als je een geestelijke zuigeling geworden bent, die zo afhankelijk is van die redelijke, onvervalste melk, wat is Gods woord? Dan zegt Gods woord dat er ook een tijd moet aanbreken dat je geestelijk gespeend moet worden. Paulus die zegt, dan moet er in plaats van die melk van Gods woord vaste spijzen komen. Dat wil eigenlijk zeggen dat de Heere je wil leren waar de enige grond van zaligheid ligt. En dat je moet leren dat de zaligheid niet ligt in je tranen en in het onderwijs wat je uit Gods woord mag krijgen, wat er allemaal in je hart omgaat. En dat de grond van de zaligheid niet ligt in een tekst of in een psalmversje, maar dat de grond alleen in Christus ligt. En wanneer een zondaar moet leren alles kwijt te raken om Christus over te houden en te gaan leren wat Gods woord zegt, en dat Sion door recht verlost wordt, dat noemt Paulus vaste spijzen. Hoe is het in uw leven? Mag u misschien al zo'n geestelijke zuigeling zijn? Die roept tot God. Die dorst heeft naar God. Die zo dikwijls in de binnenkamer zijn zonde beweent voor God. En roept om genade, om vergeving van zonde. Of is er een doorbraak gekomen? En heb je geleerd vaste spijzen te eten? Wat het is om Christus te leren kennen? Samuel kreeg als klein jongetje een goede voorbereidingstijd bij moeder Hanna. Maar toen brak de tijd aan dat hij meeging naar Silo, onze tweede gedachte, Hanna's offer voor de Heer. Ja, de 3 jaren, laten we daar maar even van uitgaan. Misschien is het korter geweest, misschien is het iets langer geweest. Maar die 3 jaren van zogen zijn voorbij gegaan. En als de kleine Samuel gespeend is, en dan breekt de dag aan dat Hanna weer mee zal gaan naar Silo en haar kleine jongen gaat mee. Hij ging voor het eerst mee naar de kerk. Ja, daar ligt ook weer een les in. Wanneer neem je je kind voor het eerst mee? Nee, daar zijn geen regels voor te geven. Het ene kind kan eerder mee dan het andere kind. Dat weet de Heere ook. Maar weet u wat ik zo mooi vind in deze geschiedenis? Je bent er nooit te jong voor. En als dan hier staat, het jongske was zeer klein, zeer jong, en hij mag dan al mee naar de kerk. Dat laat al zien dat er bij Gods genade ruimte is voor die kleintjes. En dat die kleinen ook mogen komen. Is dat geen wonder? Geeft dat nou niet wat hoop en verwachting, ouderen in ons midden, voor het zaad van de kerk? Hoor je dat, jongens en meisjes? Als je 3 jaar bent, ben je ook welkom bij de Heer. Dat blijkt uit het leven van Samuel. En kunnen kleine kinderen dan anderhalf uur stilzitten? Ach, wat is een kind? Een kind dat misschien 3 keer onder de bank kruipt, kan nog wel eens meer horen dan een kind dat helemaal stil zit. Vergist u niet. En u merkt het misschien wel eens bij uw kinderen. Als je thuis komt, dat je tot verrassing hoort dat ze toch nog wat gehoord hebben. En daarom is het ook weer zo belangrijk om biddend op te gaan naar Gods huis. Biddend voor uzelf, biddend voor uw kinderen. En als je zo'n biddend leven mag kennen, mag het nog wel eens meevallen in Gods huis. Ook al zie je er als vader en moeder weer tegenop om met een van je onrustige kinderen naar Gods huis te gaan. Ach, de Heere weet ervan. Het is zo'n zegen om met je gezin op te mogen komen, om als gemeente op te mogen komen. Ook als we de pijn kennen om geen kinderen te hebben. Om dan toch als gemeente op te mogen gaan, ook met die kleintjes van de gemeente. David heeft er ook van gezongen in Psalm 68. Looft God in zijn gemeente alom. De Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Dat is al zo'n wonder. Je mag naderen. Je mag komen, gemeente. Tot de eredienst, waar het woord open gaat. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Gods gewijden, naar Sion's Gods gewijde top, met Israëls achtbare vaderen. De vorsten van elks huisgezin, zij trekken aan, hier Benjamin. Schoon klein, ja, schoon klein, maar hij mocht regeren. Daar Judas stam, die de glorie won, gins Naftali en Zebulon. Waarom? Waarom komen ze nou toch? Waarom bent u gekomen? Waarom zijn jullie gekomen? Mag het echt zo zijn waar deze psalm mee eindigt, om God hun koning te eren? Dan is het echt een eredienst. Zo is Elkana opgegaan naar het heiligdom en Hanna ging mee. En Samuel ging mee. En toen hebben ze een heel groot offer gebracht. Dat blijkt uit vers 24. Ze nemen 3 varren mee. Dat zijn 3 jonge stieren. Daarbij een eva meel. Dat is ruim 20 liter meel. 20 liter pakken vol met melkpakken vol met meel. En tenslotte ook nog een fles met wijn. En uit dit grote offer kunnen wij wel opmaken dat Elkana niet behoorde tot de arme Israëlieten, maar dat hij rijk was en dit offer kon brengen. En Hanna was het er helemaal mee eens. Ze stond er helemaal achter dat dit grote offer werd gebracht. Ja, wat was dat dan voor een offer? Waarom nou die 3 varren, die 3 jonge stieren? Laten we er kort even bij stilstaan. De eerste var was als dankoffer. Om de Heere te danken dat ze uit Gods hand de kleine Samuel hadden ontvangen. De tweede var, die was voor het zondoffer. Waarom? Dat stond in de wetten van Mozes. Wanneer een vrouw een kind ter wereld gebracht had, moest ze een offer brengen. Dat noemde men de reiniging van de moeder. Gewoonlijk gebeurde dat op de 40ste dag. Denk maar aan de Heer Jezus, die op de 40ste dag na zijn geboorte ook in de tempel werd gebracht. Maar Hanna was al die tijd thuis gebleven en dat offer lag er nog. En nu ze na 3 jaren naar de tempel gaat, gaat ze alsnog dat offer brengen. Want Hanna was een zondares. En als zondares had ze een kind ter wereld gebracht. En dat kind wat zij ter wereld had gebracht, gemeente, was ook in zonden ontvangen en geboren. Aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis onderworpen. En ik geloof dat er momenten zijn geweest dat Hanna's tranen vielen op het hoofdje van Samuel. Vanwege die werkelijkheid. En dat Hanna ook iets heeft gekend wat Job heeft gezegd. Wie zal er reine geven uit een onreine? Niet één. O God, ik ben onrein. En die onreinheid moet ook verzoend worden. Daarom dat zondoffer. Maar er zat nog iets bij. Samuel was haar eerstgeborene. Samuel moest ook gereinigd worden door het bloed van Christus. En Samuel als eerstgeborene werd door de Heere God opgeëist. Dat heeft hij in zijn wetten vastgelegd sinds dat Israël uit Egypte werd verlost in die bange nacht dat de eerstgeborenen moesten sterven omdat God de eerstgeborenen opeiste. Tenzij er bloed was aan de dorpel van het huis, dan ging de Heere voorbij. En zo heeft de Heere een wet gegeven, ik eis de eerstgeborenen op. Uw kind moet sterven, Hanna. Dat is mijn recht. Heb je zo eens met je kind voor Gods aangezicht gestaan? O God, mijn kind moet sterven. Mijn kind is zondig en onrein en u eist het op. Maar hebt u die grote genade leren verstaan voor uzelf en voor uw kinderen? Als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Lig je ook dagelijks te roepen of dat bloed mag druppelen in de zielen van uw kinderen? Zo lag het bij Hanna, daarom dat zondoffer. En toen dat zondoffer werd gebracht en dat bloed vloeide te Silo, toen wist Hanna het. Samuel mag blijven leven, vanwege dat bloed. Want de Heere aanvaarde dat bloed als een plaatsvervangend offer. En dan het derde, de derde stier. Die was voor het brandoffer. En nu had het brandoffer twee betekenissen. De ene betekenis is dat in het brandoffer ligt opgesloten dat God op grond van het offer verzoend is. Dat Gods toorn gestild is. Maar de tweede betekenis van het brandoffer is, het dier van het brandoffer werd helemaal verbrand. Het was helemaal aan de Heere gewijd. En die betekenis ligt hier voorop. Want Hanna gaat Samuel aan de Heere wijden. En daarom wil ze dat er een brandoffer geslacht wordt. Als symbool wat ze als het ware met Samuel wil doen. En dat kunt u lezen in vers 25, want het is juist dit offer wat de schrijver van Samuel nog eens moet onderstrepen. Daarom wordt er in vers 25 over één var gesproken, maar dat is die var die geslacht wordt, die helemaal op zal gaan in de vlammen. Dat is dat brandoffer. Alzo brachten ze het kind tot Eli. Ja, die zal helemaal aan de Heere gewijd zijn. En zo zal Samuel helemaal aan de Heere gewijd zijn. Dus tussen dat brandoffer van die derde var en het afstaan van Samuel aan de dienst des Heren ligt een heel nauw verband. Daarom staat het er ook zo in vers 25. Alzo, in deze weg, op deze wijze, in de weg van het brandoffer, brachten zij het kind tot Eli. Aan de Heren gewijd. En dat, gemeente, was het dierbaarste offer. Ze bracht haar jongen, haar enige wat ze op dat moment had. Dus wat gaf Hanna eigenlijk? Wat offerde Hanna eigenlijk? Hanna offerde niet iets, maar alles. En dat mocht ze doen met een vrijwillig hart. Wat een offer, wat een bijzondere gift. En hoe heeft Hanna dat gedaan? Dat heeft ze gedaan met een hart vol verwondering en aanbidding. Boven alles stond de eeuwige God. Nee, Elkana stond niet meer op de eerste plaats. Samuel stond niet meer op de eerste plaats. Maar haar God in Christus. Hoe ligt dat bij u? Moet dus heel eerlijk zijn. Wat staat er nou echt op de eerste plaats? In uw en jouw leven. Je man? Je vrouw? Je kinderen? Je huis? Nou, vult het maar aan. Of mag je eerlijk oprecht zeggen, Heere, u staat op de eerste plaats in mijn leven. Het is niet zo moeilijk hoor. Kunt u dat zeggen? Want weet u, als de Heer op de eerste plaats staat,
En je hart is vervuld met liefde. Heb je alles voor hem over. Dat blijkt hier. Want bij die drie varren geeft ze ook nog eens dat spijsoffer van dat meel en het drankoffer van de wijn. Veel meer dan de Heere geboden had in zijn wetten. O, Hanna's hart is zo vol van dankbaarheid. Zo vol van liefde. Het stroomt over. Ze heeft de ere zo hoog staan dat ze haar kleine jongen over kan geven aan de Heere. Zo lag het bij Hanna. En wat was nou het geheim? Hoe kon Hanna zo'n groot offer geven? Hoe kon Hanna alles geven? Laat ik het maar zo zeggen. Door haar geloofsband met Christus. Daar lag het geheim. Want Christus heeft het allergrootste offer gebracht. Zichzelf. En daarmee heeft de Vader het allergrootste offer gebracht. Zijn geliefde zoon. Maar Hanna was door het geloof met die drie enige God verbonden. En daarom kon ze dit offer brengen. En kon ze haar jongetje afstaan. Ja, en dan in zo'n donkere tijd. Daar hebben we bij de eerste preek over Hanna bij stilgestaan. Want dat kleine jongetje, dat zal straks ook wel gaan zien wat Hofni en Pinaas allemaal doen. En die kleine Samuel zal ook wel zien dat er vrouwen naar de tempel komen. Dan zal hij er op jonge leeftijd helemaal niks van begrepen hebben. Die daar dingen komen doen die niet horen. Je zou dus zeggen, hoe kun je je kind daar achterlaten? Maar misschien herkent u dat wel. Dan ga je kinderen van de Pieter Zand naar een regulier onderwijs. En dan zeg je, oh God, hoe moet ik hem achterlaten? Met al die verleidingen. Misschien gaan je kinderen op oudere leeftijd wel op kamers ergens in Rotterdam of Amsterdam. En dan zeg je, oh God, hoe moet ik ze achterlaten in zo'n wereldsomgeving? Is dat wel mogelijk? Ja, het is mogelijk. Kijk maar. Hanna laat haar kind achter. In zo'n bange tijd. Vol van verzoeking en strijd. Vol van zonde en verleidingen. Ze mocht toch Samuel overgeven aan Eli. Nee, ik zeg het verkeerd. Ze mocht haar jongen overgeven aan de Heere. En het in zijn handen leggen. En daarom kun je je kinderen loslaten, ook in de 21ste eeuw. Daarom kun je je kleinkinderen loslaten als ze de wereld in moeten trekken. Met dit vertrouwen, Heere, zou u voor ze willen zorgen. Wat is het dan belangrijk om een toevlucht te mogen hebben? Bij de Heere. Dat we onze kinderen als het ware dagelijks mogen brengen bij het offer. Net als Job, die deed dat ook. Die bracht zijn kinderen één voor één bij het offer. En ouders die dat mogen verstaan en gemeenteleden die dat voor de kinderen van de gemeente mogen verstaan, die verstaan iets van de dichter van Psalm 84. Over die zwaluw die haar jongskens legt in dat kunstige nest. Maar waar was dat kunstige nest te vinden? Bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God. Zo lag het bij Hanna. En zo komt ze dan ook uiteindelijk met Samuel bij Eli. Onze laatste gedachte, haar belijdenis voor Eli. Ze heeft haar offer gebracht. En dan staat ze met haar kleine jongen. Je ziet dat in gedachten helemaal voor je. En uit de geschiedenis kunnen we opmaken dat Eli Hanna niet direct herkent. Dat is best te verklaren, best te begrijpen. En de ouderen in ons midden zullen dat zeker begrijpen. Eli was oud geworden. En als je wat ouder wordt, dan kun je zo last krijgen van vergeetachtigheid. Dat vind je in de tijd van de Bijbel ook al terug. Daarbij was het zeker 3 jaar geleden dat Eli Hanna voor het laatst heeft gezien. Maar als Hanna dan aan Eli gaat duidelijk maken wie zij is en wat ze komt doen, dan weet Eli het direct weer. Wat zou dat gedaan hebben in het hart van Eli, denkt u? Toen hij daar die blijde Hanna zag staan met haar kleine jongen, ik denk 2 dingen. Enerzijds zal de blijdschap geweest zijn in het hart van deze oude Eli. Dat er in zo'n donkere tijd nog van die stillen in de landen zijn die oprecht de Heere vrezen, die uw knie niet voor de Baal buigen. En dat zelfs die vreze des Heeren terug te vinden is bij die kinderen, bij dat kind. Maar zal het tegelijkertijd niet schaamte geweest zijn en pijn ook in het hart van Eli als die kijkt naar zijn eigen kinderen, Hofni en Pinhas? Zal hij zijn eigen leven niet teruggekregen hebben met al dat lekker gebrek? Hoe hij geen zuur gezicht ervoor over had om zijn kinderen te waarschuwen. En hoe hij met pijn in zijn ziel moet zien hoe een zondige weg zijn eigen kinderen gaan? Hij hoorde Hanna vertellen. Hij hoorde Hanna getuigen. Hij hoorde Hanna een belijdenis afleggen. En weet u hoe Hanna dat deed? Niet zonder de naam des Heren te noemen. Ik hoor in haar uitspreken van haar belijdenis, van haar getuigenis, wat de Heere gedaan heeft. De echo van Psalm 66, vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ruim 3 jaar geleden kwam ik hier om te bidden. En de Heer heeft mij verhoord, ik bad om dit kind en de Heer heeft mijn beden willen geven. En ik heb wat ik van hem gebeden heeft. Ze heeft het mogen ondervinden, ik sloeg heilbegerig het oog naar boven. Ik riep de Heer ootmoedig aan, ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Dat is best een bijzondere ontmoeting geweest, denkt u niet, tussen die Hanna en Eli. 2 kinderen van God. Een ontmoeting waar Hanna kon getuigen van de daden des Heren. Kent u van die ontmoetingen? Heb je al zo'n ontmoeting gehad? En als u dat gehad hebt, wanneer was dat voor het laatst? Misschien wel met iemand die je jaren niet meer gesproken hebt. En dat je elkaar na jaren weer eens ziet. En dat het dan is alsof je elkaar gisteren nog gezien hebt en dat het gelijk weer openvalt en je van hart tot hart met elkaar mag spreken over de Heere, over zijn dienst en over zijn wonderlijke leidingen. En dan mogen die ontmoetingen weer eens van die blijde herinneringen opgehaald worden, van die wonderlijke herinneringen die je aan God te danken hebt. Weet je nog? Dat we samen onder die en die preek zaten. En dat de Heere overkwam. En dat we elkaar buiten na de kerk die ze nog even erover gesproken hebben. Weet je het nog? Weet je het nog? Dat we samen onze knieën bogen. Vanwege de nood die op ons beider hart lag. En dat de Heere verhoring gaf. Weet je nog dat ik eens bij je kwam. Toen je het zo moeilijk had. En dat je niet meer wist hoe het moest. En dat de Heere me op dat moment stuurde. En woorden gaf om te troosten. Weet je nog? Ik zal gedenken. Hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan. Die gij hebt van ouds gedaan. Ik sprak kort geleden nog een oudeling. Uit de gemeente waar ik heb gepreekt in de studententijd. En hij vroeg me, weet u nog waar u over gepreekt hebt? Ik zei, nee, dat weet ik niet meer. Ik zeg, ik weet wel dat ik bij jullie gepreekt heb, maar ik weet het niet meer waarover. Toen begon hij de tekst te noemen, mijn duiven. Ik wist gelijk weer. Hooglied 2 vers 14. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Het was voor die man een onvergetelijk uur geworden, zo zei hij. Maar dan word je toch klein, als je zulke ontmoetingen krijgt. En de herinneringen worden opgehaald wat God gedaan heeft. Niet wij, wij doen niks, wij zijn niks. Maar wat die grote God gedaan heeft, in en door Christus. Dan zeg je, hoe groot zijn Heere uw werken, hoe ver gaat uw beleid. Zo Zo heeft Hanna ook mogen spreken van de grote daden des Heren. Ze heeft het mogen belijden. Och Eli, och mijn Heer, zo waarachtig als uw ziel leeft. Ik ben die vrouw, weet u het nog? U dacht dat ik dronken was. Maar ik was niet dronken, ik bad. En ik heb dat toch tegen u gezegd. En toen hebt u mij toch van Gods wegen die rijke belofte gegeven. Dat de Heere mij zekerlijk zal geven waar ik om gebeden heb. Ja, u hebt er zelfs bij gezegd, ga in vrede. Nou, Eli, hier sta ik. Dit is nu dit kind dat ik van de Heere gebeden heb. En nu heb ik het ook aan de Heere beloofd en daarom kom ik het bij u terugbrengen. Het zal er in haar moederhart omgegaan zijn. Want dat deed Hanna natuurlijk niet onverschillig. Het was haar lieveling. Ze zal hem nog een keer in de armen genomen hebben. Ze zal hem nog een keer aan haar hart gedrukt hebben. Ze zal hem nog een keer gekust hebben. En ze zal nog zachtjes in zijn oor gefluisterd hebben. Dag, lieve jongen. De Heere zal voor je zorgen, hoor. En zodra er weer een feestdag is, Samuel, dan kom ik je weer opzoeken. Dag, jongen. Zul je elke dag je knieën buigen? De Heere zal je helpen, hoor. Dat waren haar laatste woorden. Wat zijn uw laatste woorden? Als je kinderen de deur uitgaan, 's morgens. Hoor uw kinderen ook wel eens zeggen, dag jongen, de Heere zal voor je zorgen. Dag meisje, ik zal voor je bidden. Zo liet Hanna haar jongen achter. En voordat ze weggaan, zag ze nog iets. Toen knielde dat jongetje neer. Zie het gebeuren? Hij boog zijn knietjes daar midden in de tabernakel. En daarin zag Hanna tot haar verwondering de vrucht van de opvoeding. O, ze had met lekker gebrek de eerste beginselen van de vrezen des Heren Samuel bijgebracht. Jawel, met gevouwen handen. Biddend om wijsheid. Hanna heeft geleerd, ik kan het niet. Ik weet het soms ook niet. Het kind is nog zo jong, zal het wel binnenkomen? Maar het is waar geworden. En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat is van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. En het zal hem gegeven worden. En in die wetenschap heeft Hanna haar gelofte betaald. Ze heeft haar kleine jongen opgevoed en teruggegeven aan de Heere. Bent u jaloers op Hanna? En dan bedoel ik haar leven met de Heere. Ben je jaloers op Samuel, kinderen, jongelui? O, wat is het rijk om de Heere heel jong te mogen kennen en vrezen en dienen. Dat zul je bewaren voor zoveel zonden. Echt waar, hoor. En daarom gaat dan maar met deze vraag naar huis, die we samen gaan bezingen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Zou jij ook willen staan in de dienst des Heeren? Zou je ook heel je leven aan de Heere over willen geven? Ik kan je één ding zeggen, uit grond van mijn hart. Die liefdedienst zal je nooit verdriet geven. Ja, dan zul je wel smart over je zonde krijgen, dat wel. Maar de dienst des Heren krijg je nooit spijt van. En de Heere wil het je leren. Hij wil je leidsman wezen en leren hoe je wandelen moet. Amen.
wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo komen wij tot u aan het einde van deze dienst. We hebben geluisterd hoe Hanna de kleine Samuel hebt leren opvoeden in de vrezen des Heeren. En Heere, geef dat het ook in de gemeente zo gevonden mag worden. En wilt u ook de boodschap die speciaal voor de kinderen er was, wilt u die zegenen. Dat ook onze jongens en meisjes en jongeren mogen leren om vroeg u te zoeken. En dan zegt u het toch, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Heere, wilt u zelf dit rijke woord vervullen. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. En wilt u de komende uren over ons waken en wilt u vanavond ons samenbrengen, als we gaan luisteren naar de rijke betekenis van de heilige doop. Heere, wilt u dan zelf in ons midden zijn. En dat wij het mogen leren in ons leven, uit louter genade, als een zwarte zondaar, gewassen te mogen worden in het bloed van Christus. Heere, wij hebben dat niet verdiend, maar wij vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vinden mus en huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. 84, het tweede vers. Vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.